Geliefde gemeente, de profeet Jeremia heeft meer dan 40 jaar geprofeteerd. Een hele lange periode dus het woord van God verkondigd. Gewezen op de eisen van Gods wet. Gewaarschuwd tegen de overtredingen van die wet. Eerlijk gezegd wat er zou gebeuren als land en volk zouden voortgaan op een weg al verder bij God vandaan. Want wat gebeurt er dan, jongens en meisjes, als je altijd steeds verder bij God vandaan blijft gaan? Wat gebeurt er dan? Dan zal de toren van God je treffen. Dat geldt ook een land en een volk. Jeremia heeft het eerlijk geprofeteerd. Jeruzalem zou verwoest worden. Het volk zou weggevoerd worden in de ballingschap. Hij heeft het zelf ook meegemaakt. In de begintijd van de werkzaamheid van Jeremia leek het daar nog niet op. Want wie was de eerste koning die hij meemaakte? Dat was koning Josia, een godvrezende koning die een reformatie doorvoerde. Maar na hem is het anders geworden. Dat heeft Jeremia moeten meemaken. Hoe zijn prediking weinig vrucht afwierp. Hij heeft het meegemaakt dat Jeruzalem werd ingenomen en het volk werd weggevoerd. En als hij daaraan denkt, geliefde gemeente, doet hem dat heel veel verdriet. Heel veel pijn in zijn hart. Daar getuigt onze tekst van. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. De droefheid van Jeremia. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats een bewogen profeet. Ten tweede een zondig volk. En ten derde een vertorend God. De droefheid van Jeremia. In de eerste plaats een bewogen profeet. Ten tweede een zondig volk. En ten derde een vertorend God. Jeremia was op jonge leeftijd geroepen om het woord van God onder het volk te verkondigen. Hij vond zichzelf daar helemaal niet geschikt voor. Want hij zei het in Jeremia 1 vers 6. Ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Ook als we wat ouder geworden zijn, ook als ambtsdragers, ik denk aan de komende ambtsdragersverkiezingen hier, ook als we wat ouder geworden zijn en wat ambtelijke ervaring hebben, dan wil dat echt nog niet zeggen dat wij het wel kunnen en dat wij het wel weten. Althans, bij mij ligt dat niet zo. Daar is steeds gebed nodig. Niet alleen gebed van jezelf, maar ook gebed vanuit de gemeente. Zullen we doen, geliefde gemeente, voor uw predikant, lichaamsdragers bidden. Zij kunnen niets uit zichzelf. Moeten alles ontvangen van God. Als we dat zouden beleven, zouden we meer op de knieën liggen voor hen. Heere, schenk hen wijsheid en geef hen die bewogenheid die Jeremia ook mocht kennen. Jeremia kon het zelf niet, maar de Heere beloofde met hem te zijn. Zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor uw aangezicht, want ik ben met u. Om u te redden, spreekt de Heere. En Jeremia heeft jarenlang zijn arbeid mogen doen. En door Gods gunst heeft hij kracht en vrijmoedigheid ontvangen om eerlijk met het volk en met de leidslieden van het volk om te gaan. En als hij er dan aan denkt, hoe dat volk ondanks al die prediking is, vervult dat zijn hart met droefheid. Ja, hij wenst dat zijn hoofd water zou zijn. Dus niet alleen maar enkele tranen die hij zou vergieten, tranen uit zijn ogen, maar dat heel zijn hoofd gevuld zou zijn met tranen. Zoveel reden tot droefheid is er. En zo sterk grijpt hij de profeet Jeremia aan, hoe zondig het volk is en hoe Gods toren daarover zal ontbranden. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springader van tranen, een bron van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. Een wonderlijke woordvolgorde misschien, der dochter mijns volks. Het volk van Juda wordt voorgesteld onder het beeld van een jonge vrouw, een dochter. Dus zegt Jeremia eigenlijk, zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van Juda, de verslagenen van die jonge dochter als het ware, die om zullen komen in het oorlogsgeweld. Dat oorlogsgeweld dat maar niet toevallig zou komen, maar wat door de Heere gebruikt zou worden als een oordeel over Juda. Heel veel reden tot droefheid in het hart van Jeremia. En daarin, geliefde gemeente, was Jeremia niet de enige. We komen dat ook tegen bij de apostel Paulus. We lezen daarvan in Handelingen 20, het 31ste vers. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. 3 jaar lang is Paulus in Efeze geweest. 3 jaar lang heeft hij daar gepredikt. En 3 jaar lang, zo zegt hij, nacht en dag, niet opgehouden met tranen te vermanen. Wat een voorbeeld geeft apostel Paulus hier. Hij gaat hier in de voetsporen van Jeremia. Het is niet zo best, geliefde gemeente, wanneer ambtsdragers onbewogen zouden zijn. Dit is zo best als er alleen maar hard wordt gewaarschuwd, scherp en liefdeloos gewezen wordt op de gevolgen die de zonden eenmaal zullen hebben. Wat zouden we er goed mee zijn als we op het gebed van die bewogen ambtsdragers zouden hebben zoals Jeremia dat mocht zijn en zoals Paulus dat mocht zijn. En niet alleen bij Paulus vinden we dat, dat hij onophoudelijk onder tranen heeft vermaand, onophoudelijk onder tranen gewaarschuwd, met de liefde van zijn hart de zonden heeft aangewezen, uit bewogenheid opgeroepen heeft tot waarachtige bekering, tot een breken met het kwade, tot het dienen van God, tot het buigen van de knieën voor hem, tot het leven naar Gods geboden, een leven tot eer van God in de tere en kinderlijke vreze Gods. Paulus, Jeremia, ze mochten het beide doen. En we lezen ook van de bewogenheid van de zaligmaker. Ik denk aan Lucas 19. Als de zaligmaker naar Jeruzalem gaat en hij weet wat daar gebeuren gaat, wat hij daar zal en moet ondergaan, hoe hij zal lijden en sterven, en hij denkt er ook aan hoe dat verder zal gaan, dan is daar liefdevolle bewogenheid. Lucas 19, vers 41. En als hij nabij kwam, nabij Jeruzalem dus, en de stad zag, weende hij over haar. Daar zien we weer hetzelfde. En dan in volmaaktheid. Want bij Jeremia zelf niet altijd volmaakt zijn geweest, die bewogenheid over het volk en dat aangrijpen van datgene wat er gebeuren zou met dat volk in zijn hart. En zo bij Paulus niet elke dag precies hetzelfde zijn geweest. De ene tijd gevoeliger en met meer bewogenheid dan de andere tijd gesproken. Maar bij de zaligmaker volmaakt. Weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Wat een bewogenheid, geliefde gemeente, klinkt daarin door. En dan denkt de zaligmaker aan de toekomst, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen. En u van alle zijden benauwen, de Romeinen zullen komen, de stad omsingelen, de stad benauwen, en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Reden tot wenen. De ondergang van de stad Jeruzalem. Ook Jeremia had reden tot wenen. Hij zag dat de stad Jeruzalem ingenomen en verwoest zou worden. En dat de inwoners, voor zover ze nog in leven zouden zijn, weggevoerd zouden worden. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht, hoort u het Paulus ook, dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. Al die verslagenen afkomstig uit Juda. Wenen, neergeveld op het slagveld door de vijand. En ook nu al reden tot wenen, kijk. De profeet Jeremia kende persoonlijk schuldbeleving voor God. Hij kende de droefheid over de zonde naar God. En hij zag ook met droefheid naar datgene wat het volk misdeed. Hij spreekt daarvan in het tweede vers. Want zij zijn allen overspelers. Een trouweloze hoop overspelers. Letterlijk en ook figuurlijk geestelijk gesproken. Want in Juda werden de afgoden gediend. En er werd ook allerlei zedeloosheid bedreven. Er wordt bij het tweede vers verwezen naar het vijfde hoofdstuk, de versen 7 en 8. En daar wordt het duidelijk omschreven, daar staat immers, hoe zou ik, dat is de Heere, over zulks u vergeven, uw kinderen verlaten mij. Juda heeft God verlaten. Wat een ontzaglijke werkelijkheid, die God, die zoveel goeds aan Juda bewezen had, verlaten. En zweren bij hen die geen God zijn, dat wil zeggen, ze zweren bij de afgoden die helemaal niets voorstellen. Als ik hen verzadigd heb, dus als ik mijn goedheid aan hen betoond heb, als ik hen in ruime mate eten en drinken gegeven heb, zo bedrijven zij overspel. Zedeloosheid dus, overtreding van het zevende gebod. En verzamelen bij hopen in het hoerenhuis. Als welgevoede de hengsten zijn zij vroeg op. Zij hunkeren een iegelijk naar zijn naasten huisvrouw. Het was dus niet best in de tijd van Jeremia. Overtreding van de eerste tafel van de wet en de tweede tafel van de wet. Dat greep Jeremia aan. Niet God dienen, maar de afgoden eren. En zedeloos handelen. Zou dat de apostel Paulus ook niet aangegrepen hebben in de tijd waarin hij leefde? En zou het ons als predikanten, ouderlingen en diakenen ook niet moeten aangrijpen? De afgodendienst vinden we echt niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Als het geld en het goed het allerbelangrijkste voor u of voor jou is. Als je eigen eer en roem bovenaan staat in je leven. Als alles maar draait om jezelf. En je dient de Heere niet echt. U kent de kinderlijke vrezen Gods niet. Dan zijn we een afgodendienaar. En als het dan gaat over die onreinheid, over die zedeloosheid. Wat gebeurt er niet ontzaggelijk veel wat dat betreft in ons vaderland. Er wordt nota bene reclame voor gemaakt. Om maar eens een avontuurtje te beginnen buiten je eigen huwelijk. En zelfs wereldse mensen zeggen daarvan hoe ernstig de gevolgen zijn. Je komt tot de puinhopen van je huwelijk te zitten. Gods woord eist liefde en trouw. Is er geen reden tot wenen als we gebroken gezinnen zien? Als we kinderen zien die dan eens bij vader, dan eens bij moeder zijn. En echt, het kan natuurlijk heel moeilijk zijn en ik begrijp dat allemaal wel. Maar de overheid treedt niet op tegen de overtreding van het zevende gebod. Ze laat het voortgaan. Wat een taak hebben mensen dan niet, die ook vorige week weer gekozen zijn om het Bijbelse geluid te vertolken, om de vinger te leggen bij de zonden en de ongerechtigheden, te waarschuwen tegen de gevolgen daarvan. En dan niet uit de hoogte omdat we beter zouden zijn, nee, maar met die bewogenheid van Jeremia, van Paulus, de bewogenheid van Christus. Er gebeurt ook veel op onze mobieltjes, jongelui, en misschien ouderen ook wel. Ik heb er laatst nog een voorbeeld van gehoord. Hoe wordt op die manier tot afspraakjes kwam met een ander buiten het huwelijk. Wat een verleidingen zijn er vandaag aan de dag niet. En ik schrok er vorige week van. Wat een jongen van 14 jaar al bekeken had via internet. Let u er wel eens op, geliefde ouders. waar uw kinderen mee bezig zijn. De duivel wil ze voor eeuwig bij zich hebben. U hebt toch ja gezegd bij de doop? Is er bewogenheid met hen? Die bewogenheid van een Jeremia, als je ziet waar hun hart nog naar uitgaat, dan is er toch alle reden de knieën te buigen en te smeken, Heere. Open toch de ogen ook van onze jeugd, opdat ze mogen zien wat de bedoeling van de duivel is. En opdat door genade de dienst des Heren een liefdedienst zou mogen worden. Een bewogen profeet. Zijn we bewogen ambtsdragers? Als ik eerlijk ben, als u eerlijk bent als ambtsdragers, dan zijn we het te weinig. En u, geliefde ouders, leiders van de verenigingen, u hebt ook een bepaalde taak, de zondagsschool, wie daar leiding geven mag. Is er die bewogenheid? Een bewogen profeet. En dan ten tweede, een schuldig volk. Juda had heel ver uit de hand des Heren ontvangen. Juda was met al de andere stammen uitgeleid uit Egypte. De Heere had voor dat volk van Israël gezorgd. De farao en zijn ruiters omgekomen in het water van de Rode Zee. Israël droogvoets aan de overzijde gekomen. In de woestijn kregen zij eten en drinken van God elke morgen manna behalve op de Sabbat. En ze dronken water uit de steenrots. De Heere gaf ook zijn eredienst, de tabernakel en alles wat daarmee samenhing, moest gemaakt worden zoals het getoond was aan Mozes, opdat de Heere door dat volk gediend zou worden. En wat een rijke prediking ging er van al die offers uit die gebracht werden. Want de offers die gebracht werden, geliefde gemeente, spraken van dat ene volmaakte offer, waarin alleen verzoening is te vinden en vergeving te verkrijgen van dat offer dat in de volheid des tijds door de Heere Jezus Christus gebracht zou worden. En denk ook eens aan de instelling van het Pascha in de nacht van de uittocht. Als ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Dat volk gespaard door bloed. Dat bloed dat door het Lam Gods vergoten zou worden. De Heer heeft dat volk ingebracht in Kanaan. Dat leek onmogelijk. Hele sterke steden, reuzen leefden daar. Door ongeloof hebben zij 40 jaar in de woestijn moeten omzwerven, maar de jongeren zijn dan toch in Kanaan gekomen, in dat beloofde het land vloeiende van melk en honing, en daar mocht de Heer gediend worden. Maar wat zien we dan? Al in de richterentijd worden de Baals, de afgoden van de Kanaanieten, gediend. En zich afwenden van de Heere, van zijn woord en van zijn dienst. Ik heb het zojuist ook al voorgelezen, vers 2. Want zij zijn allen overspelers, een trouweloze hoop, en dat gaat verder. Zij spannen hun tong als hun boog tot leugen. Zo was het in de tijd van Jeremia. Je kon niet meer iemands woorden aan. Leugen in plaats van waarheid werd er gesproken. Ze worden geweldig in het land, doch niet tot waarheid. De leugen heerste, want ze gaan voort van boosheid tot boosheid. Maar mij kennen zij niet, spreekt de Heere. Ze leven niet bij mijn alwetendheid, ze leven niet bij mijn rechtvaardigheid en ze leven niet bij mijn barmhartigheid. Ze doen net alsof ik er niet ben. En Jeremia gaat verder met het tekenen van de toestand onder het volk, dat schuldige volk. Wacht u een iegelijk van zijn vriend en vertrouwt niet op enige broeder, want elke broeder doet niet dan bedriegen. En elke vriend wandelt in achterklap. Als je niemand meer vertrouwen kunt, geliefde gemeente, hoe moet dat dan? En zo was het in de dagen van Jeremia. Kwaad spreken over een ander achter zijn rug, achterklap. En zij handelen bedriegelijk en ieder met zijn vriend en spreken de waarheid niet. Zij leren hun tong leugens spreken. Zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen. Uw woning is in het midden van bedrog. Door bedrog weigeren zij mij te kennen, spreekt de Heere. En ook in vers 13 lezen we daar iets van die zondigheid, van dat schuldige volk. En de Heere zeide, omdat zij mijn wet, die ik voor hun aangezicht gegeven had, verlaten hebben en naar mijn stem niet gehoord, nog daarnaar gewandeld hebben, maar hebben gewandeld naar het goeddunken van hun hart en naar de Baals welke hun vaders hun geleerd hadden. De wet van God terzijde geschoven. Als Jeremia dat ziet, dat op zich in laat werken en zich indenkt wat het gevolg daarvan zal zijn, dan komt hij tot die uitroep: och, dat mijn hoofd water ware en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. Zoveel zondigheid. De maat van de zonde wordt volgezondigd. Mozes heeft al gewaarschuwd. Als in het beloofde land Kanaan de afgoden gediend worden, dan zal het oordeel van de ballingschap komen. Dan zal het volk weggevoerd worden in een land waar de afgoden gediend worden, om daar een tijd lang te moeten zijn. En als we nu letten, geliefde gemeente, op al datgene wat er gebeurt in ons vaderland, dan is er heel veel reden tot droefheid. Ook ons land is rijk bevoorrecht door God. Zeker ons land staat niet gelijk aan Israël, maar toch zijn er trekken van overeenkomst. Zoals Israël verlost was uit Egypte, uit de macht van de farao, zo is Nederland verlost uit de macht van het Romeinse Spanje. Jullie hebben daar vast wel van gehoord, jongens en meisjes, de 80-jarige oorlog. Willem van Oranje, die gestreden heeft tegen dat Romeinse Spanje, zich daarvoor ingezet heeft, en ook anderen met hem en na hem. De Heere heeft dit alles willen gebruiken om de protestantse eredienst, om de reformatie in ons land te bewaren en te behouden. Uitgevoerd uit dat Romeinse diensthuis, zouden we kunnen zeggen, en gebracht tot het dienen van God naar zijn woord. Maar de duivel had veel pijl op zijn boog. Er is 12 jaar lang niet gestreden in die 80-jarige oorlog, een 12-jarig bestand. En wat gebeurde toen? Toen gingen de remonstranten zich roeren. Zij schreven de mens allerlei dingen toe, dat mens en God zouden samenwerken als het gaat om zalig worden. Terwijl de Bijbel zo duidelijk zegt dat de zaligheid alleen bij God vandaan komt. Maar ook in die tijd heeft de Heere zijn goedheid betoond. Want hij heeft het gegeven dat de Dordtse leerregels opgesteld werden op de synode van Dordrecht. Tijdens dat 12-jarige bestand gehouden. Om zo krachtig te kunnen optreden tegen de dwalingen, de misvattingen, de ketterijen die door de remonstranten de kerken werden ingedragen. De zuivere leer bewaart. En ook het leven naar de wil en de wet van God. Wat God begint, 5e hoofdstuk van de leerregels, zet hij voort en volleindigt hij alles uit hem, door hem en tot hem, en hij zal de eer van de zaligheid ontvangen. En wat hebben we daar nu allemaal mee gedaan, geliefde gemeente? Als we als land en volk achterom kijken, hoe Nederland wonderlijk bevrijd werd van dat Spaans-Roomse juk, hoe de aanval van de remonstranten werd afgeslagen, hoe is het nu geworden? Moeten we niet zeggen, een land waarin steeds minder mensen naar de kerk gaan. Een geseculariseerd land, een werelds geworden land. Een land waarin eigenlijk afgerekend wordt met God en zijn gebod. De afgoden worden gediend. Eigenlijk dezelfde afgoden als die Israël en Juda dienden, maar in een modern jasje. Ook nu gaat het om genieten op allerlei gebied wel. Dat was het toch onder Juda ook. Wel gevoed en het zevende gebod overtreden. Treffen we toch ook aan in ons vaderland. En zelfs in de kerken neemt dat toe. Ja, ik moet het eigenlijk zo zeggen. Ik, u en jullie zijn van onszelf afgodendienaren. En we buigen voor de grootste afgod die er is. En dat is ons eigen ik. Als wij maar geëerd en geprezen worden. Als wij maar een aanzienlijke positie hebben. En hoe staat het met de heiliging van Gods naam? Er wordt gevloekt. Er wordt gelasterd. Er wordt weinig of niet tegenop getreden. Gebruiken wij Gods naam met eerbied? Of gedachteloos, kijk, als je daar nou iets van inleeft, dat je zelf ook zo vaak oneerbiedig en gedachteloos de naam des Heren uitspreekt, dan kun je niet boven die mensen gaan staan die vloeken en lasteren. Och, dat wordt dan toch de uitroep. Och, dat mijn hoofd water waren. En mijn oog een springader van tranen. En hoe staat het met de zondag? Daar hebben politici die Gods woord als norm willen hebben ook een taak. Om dan te spreken als dat aan de orde komt. Openstelling van winkels op zondag, verplicht soms zelfs. Er is soms zelfs sprake van een boete. Als je als enige ondernemer uit overtuiging je winkel dicht laat in een rij die wel open gaat. Een omkering van normen en waarden. Dat zien wij plaatsvinden. Wat een zedeloosheid is er niet. Wat een programma's kunnen en niet bekeken worden. Welke dingen kunnen ook gezien worden op ons mobieltje, op onze kamer, op onze laptop of wat we ook hebben. Wat heb je al gezien wat je niet moest zien? Wat heb je al gehoord wat je niet moest horen? Breek daarmee. De duivel ziet graag dat je verslaafd bent aan allerlei kwaad. En door dat kwaad wordt meegezogen naar de eeuwige rampzaligheid. En wat zegt de Heer? Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Een bewogen profeet die eerlijk het woord van God ontvouwde voor het volk van Juda en Jeruzalem. Daar zijn we goed mee, geliefde gemeente. Bewogen predikanten, bewogen ambtsdragers, kinderen, jongelui. Je bent goed met bewogen ouders, die het zo erg vinden als je de zonde doet, verslaafd blijft aan de zonde en uiteindelijk de toren van God zult ondergaan. Land en volk van Nederland, heel ver afgeweken. En toch mocht er vorige week in zekere zin sprake zijn van een verblijdende verkiezingsuitslag. En dan bedoel ik dit. Dat het geluid dat plaatselijk mag klinken toch niet verzwakt zal worden. In ieder geval niet qua aantal. En ik hoop en bid dat zij die zich geroepen zien op grond van Gods woord te spreken, net als Jeremia, met bewogenheid en gunning dat mogen doen. En dat de Heere dat met zijn zegen zal achtervolgen. Opdat er nog een terugkeer zou mogen komen in ons vaderland. Waarachtige bekering van de afgoden. Het dienen van de enige waarachtige God. Een zondig volk. Ja, maar de tempel stond er toch nog, zult u zeggen. Inderdaad, de tempel stond daar. En de valse profeten die beroemden zich daarop. En die wezen op de tempel. Maar een tempel zonder het echte dienen van God stelt niets voor. En Jeremia heeft het dan ook eerlijk gezegd. Vertrouwt niet op valse woorden. Jeremia 7 vers 4 zeggende. Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. Het gaan naar de tempel. Het brengen van offers en ondertussen het dienen van de afgod en bedrijven van allerlei zonden, dat zal niet redden van Gods toren. Geldt vandaag ook. We kunnen vandaag wel keurig in de kerk zitten, dat is prijzenswaardig op zichzelf genomen. Maar als we ondertussen de afgodendienst aan de hand houden, niet breken met de onreinheid, de duivel blijven gehoorzamen, dat is het dan ten diepste. Dan zal al datgene wat u hier hoort en jullie hier horen, echt niet van Gods toren verlossen. Dat gebeurt alleen in de weg van waarachtige wedergeboorte, bekering en de werking van het ware zaligmakende geloof. En de Heer is nooit zonder onderdanen. Ook in de tijd van Jeremia niet, ook in onze tijd is dat niet zo, ook in Paulus' tijd niet. Maar het is wel aangrijpend als je ziet dat de onreinheid en de overtreding van Gods gebod als een vloedgolf de kerken is binnengekomen. En misschien ook wel onze gezinnen is binnengekomen. Wat valt daaraan te doen? Op de knieën. Heere, zoudt gij wonderen willen werken? De profeet Jeremia heeft ondanks alles wat er was toch opgeroepen tot waarachtige bekering. En we lezen daarvan in Jeremia 3 vers 14. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere. De oproep tot bekering, ondanks die voortgaande zondigheid, gehoord. En dat mag en moet ook vandaag gehoord worden. De oproep tot waarachtige bekering. Anders gaan denken over alle dingen. Je aangezicht afwenden van de duivel en heenwenden tot God. Een afkeer van de zonde, een inkeer in jezelf. Het is Gods werk en hij wil dat ook doen op het gebed. Maar toch, als we zien wat er allemaal gebeurt in ons vaderland, wat er gebeurt in de kerken, en wat het gevolg daarvan zijn, zal zijn reden tot grote droefheid. En we gaan daarvan zingen. Psalm 119, het 68ste vers, dat besluit met deze zinnen. Ik stort bedrukt gehele tranenbeken, omdat men uw gehoorzaamheid ontzegt en zich niet schaamt uw wetten te verbreken. Het 68ste vers van Psalm 119.
Thank you.
vertorend God onze laatste gedachte. En die gedachte wordt ook duidelijk verwoord in het hoofdstuk wat u zojuist is voorgelezen. 11e vers. En ik zal Jeruzalem stellen tot steenhopen, tot een woning der draken, en de steden van Juda zal ik stellen tot een verwoesting zonder inwoner. Jeruzalem, de tempel, die tempel waar ze op vertrouwden. Jeruzalem en tempel zullen verwoest worden. En we lezen ook van dat oordeel in vers 15 en 16. Daarom zegt de Heere der Scharen, de God Israël, zal zo zie. Ik zal dit volk spijzen met alsem en ik zal hen drinken met gallewater. En ik zal hen verstrooien onder de heidenen die zij niet gekend hebben, zij nog hun vaders. En ik zal het zwaard achter hen zenden totdat ik hen verteerd zal hebben. Wat een rampen en oordelen zullen er komen. Weggevoerd in de ballingschap. En dan vers 20. Hoor dan des Heren woord gij vrouwen. En uw oor ontvang het woord zijns monds. En leert uw dochters weeklagen. En elkeen met haar metgezel in klaagliederen, want de dood is gekomen in onze vensteren. Zij is in onze paleizen gekomen om de kinderkens uit te roeien van de wijken, de jongelingen van de straten. Ook van koninklijke bloeden zullen er omgebracht worden. Zo zegt de Heere, vers 22, een dood lichaam des mensen zal liggen als mest op het open veld en als een garve achter de maaier die niemand verzamelt. Er zullen zoveel oorlogsdoden zijn, verslagenen zijn op het slagveld, dat er niet voor een behoorlijke begrafenis gezorgd kan en zal worden. Het oordeel van God. En we weten, geliefde gemeente, dat is gekomen. De stad is ingenomen. De legermacht uit het noorden van Babel zijn gekomen en hebben het oordeel van God voltrokken. En toch is er een rest van dat volk teruggekeerd. Heeft Jeremia ook van geprofiteerd. Want uit de rest van dat volk zou de zaligmaker geboren worden. De zaligmaker die plaatsvervangend, dus in plaats van zijn kerk van al Gods kinderen, de toorn van God zal dragen. Alleen in zijn arbeid, in zijn lijden en sterven, is er ontkoming aan de rechtvaardige toorn van God. Dat geldt ook land en volk van Nederland. Wij kunnen niet in de toekomst zien. Maar een land en een volk dat op deze weg voortgaat die bewandeld wordt in Nederland, heeft niets anders te vrezen dan Gods toren en oordelen. En ook al zouden wij dat misschien zelf niet meemaken, er komt wel een tijd, geliefde gemeente, dat ieder persoonlijk voor God verantwoording moet afleggen. En als je dan in het klein gedaan hebt wat hier door Juda in het groot bedreven werd, als je in het klein gedaan hebt hetzelfde wat velen in Nederland doen, terwijl je ondertussen wel naar de kerk ging, wel in de Bijbel las en wel wat, maar toch de afgoden bent blijven dienen, allerlei onreine dingen tot je hebt genomen, en wat je tot je neemt, daar ga je over nadenken, dat gaat je al meer beheersen. Dat kan toch komen tot het doen van datgene wat je ziet. Maar al is het nooit tot die uitbrekende daden gekomen, wanneer de liefde tot de zonde is gebleven, er nooit strijd van binnenuit vanuit de liefde Gods is ontbrand tegen de onreinheid en de ongerechtigheid, dan zal de toren van God treffen. Dan zult u, dan zul jij, als je voor eigen rekening bent blijven voortleven, voor eeuwig veroordeeld worden. En als ik daaraan denk, en als je vader en moeder daaraan denken, als ambtsdragers daaraan denken, is er dan geen reden om in te stemmen met de woorden van Jeremia: och, dat mijn hoofd water ware en mijn oog een springader van tranen, zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks. Als je daaraan denkt, wat dat zal zijn, en als we ook eens op ons in laten werken, het wenen van de zaligmaker, toen hij Jeruzalem naderde en zag wat er binnen afzienbare tijd zou gaan gebeuren. Als we daarover nadenken, moet huiver ons dan niet vervullen? En zou dat ambtsdragers vandaag en ouders vandaag en leiders van verenigingen vandaag niet aan moeten sporen indringend te waarschuwen, in liefde op te roepen deze wereld te verlaten? En die oproep die klinkt ook vanavond: bekeert u toch, bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? Als we willen zien, geliefde gemeente, hoe rechtvaardig God is in zijn oordelen, moet u de lijdensgangen van Christus maar eens nagaan. Hoe hij kroop in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Hoe zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Hoe hij gegeeseld werd, gekruisigd werd. De drieurige duisternis moest doormaken. De helse smarten daarin geleden heeft. Heeft het uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, zit nu aan de rechterhand zijns vaders. Hij werkt nog op deze aarde. Hij breidt zijn armen uit naar zondaren en zondaressen ook vanavond. Zoek het toch niet langer in de wereld. Zoek het toch niet langer bij de afgoden. Zoek het bij mij. Zoek het bij de enige waarachtige God. Buig toch de knieën en smeek om opening van blinde zielsogen. De Heere werkt toch wonder op het gebed tot eer en verheerlijking van zijn naam. En dan kom ik tot het slot van Jeremia 9. Daar gaat het over de besnijdenis. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen met degenen die de voorhuid hebben over Egypte en over Juda en over Edom en over de kinderen Ammons en over Moab en over allen die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn woonden, want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israëls heeft de voorhuid van het hart. Een onbesneden hart. Dus je kunt wel gedoopt zijn. Je kunt wel een verbondskind zijn. Maar dat maakt op zichzelf genomen niet zalig. De besnijdenis maakt er niet zalig. Het gaan naar de tempel maakt er niet zalig. Alleen in de weg van wedergeboorte, waarachtige bekering en zaligmakend geloof maakt de Heere zalig. Hij maakt doden levend. Dat we daarom mogen smeken en roepen, o God, maak ook in onze tijd doden levend. Opdat ze de besnijdenis van het hart mogen kennen. De strijd tegen de zonde. En het verlangen mogen kennen te leven tot eer en verheerlijking van God. En op dat roepen, op dat gebed, werkt de Heere wonderen tot eer van zijn naam. Wat onmogelijk is bij de mensen, wij kunnen het hart van onze kinderen niet besnijden. Ambtsdragers kunnen het hart van gemeenteleden niet besnijden. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En de Heere, geliefde gemeente, wil gezocht zijn in de weg der middelen. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. U bent nog in het heden der genade. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot, dan zal hij zich ontfermen. Hij heeft nog nooit een arme verloren zondaar weggezonden. Een zondaar die het beleiden moet, de toren van God verdiend hebben, maar die ook zicht kreeg op Gods tijd, op het Lam Gods, verhoogd aan het kruis en nu verhoogd aan de rechterhand des Vaders. En dat geldt ook nu. Zoals die Israëlieten zagen of die koperen slang verhoogd op een slang, soms uit de verte, soms dichtbij. Allebei werden ze genezen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Niet omdat ze dat verdiend hebben, nee. Omdat Christus dat voor hen verdiend heeft. En wat hij verdiend heeft, daarin doet hij ook delen. Hij maakt doden levend door woord en geest. En hij wekt in hun hart honger en dorst naar de gerechtigheid. Ook in die zin dat zij verlangen te leven tot eer van God. Die gerechtigheid gestalte willen geven, willen leven naar de wetten van God. Tot een lichtend licht en een zoutend zout begeren te zijn in deze zondige tijd. En dat kan en wil de Heere ook zegenen. En dan moeten Gods kinderen van zichzelf zeggen, het is nog onvolmaakt, maar het volmaakte komt, want de Heere zal zijn werk voor hen voleindigen. Amen.